Jannik Sinner deelt tikkie uit op ABN AMRO Open. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Ja, Sinner deelt een heel duur tikkie uit, denk ik.
Op de bakermat van de tikkie, hè? Daar is het uitgevonden door de ABN.
Ja, zeker, ja. Ja, hij verdient natuurlijk een waanzinnige check. Mooie, ja, wat is het? Een tegel. Zijn naam op de prachtige kampioenenringen. En ja, eeuwige roem.
Zo, ja. Ja, wat een toernooi is het geweest. En wat een prachtige naam om toe te voegen. Hè, dat staat daar mooi tussen. Als je kijkt naar wie er allemaal gewonnen hebben de afgelopen 50 plus jaar.
Ja, hij deelt ook een tikkie uit aan de Nederlanders. Want hij verslaat twee Nederlanders, wederom. Hè? Net als in Australië deed hij dat ook. En ja, in Ahoy ook. Eerst Botik en daarna Tellen. Daar zullen we het vast en zeker over hebben. Want jij hebt ongeveer 9 dagen aan één stuk vertoefd daar in de catacombes van Ahoy.
Ja, vanaf vrijdag voor de kwalificaties tot en met zondag inderdaad was ik erbij. Dus ik heb die hele prachtige week zien ontstaan vanaf het begin. En prachtig vanaf het begin ook, met die kwalificaties waar we het de vorige keer al een beetje over hadden. Dat was een enorm succes. Geweldig veel mensen, dat konden ze niet eens kwijt daar op die kwalificatiebanen. Het is ook een hele belangrijke reden geweest dat kwalificatieweekend en het succes daarvan voor het nieuwe bezoekersrecord dat er weer is gevestigd. 130.000 ongeveer, zoveel mensen zijn er gekomen. En vooral dus omdat ze ineens last minute in die kwalificaties 10.000 kaarten extra of zo hadden verkocht. Of 5.000, ik weet niet meer precies wat het aantal was. Maar al met al, ook als je naar die finales uiteindelijk kijkt, het zat bomvol. En het is gewoon weer een waanzinnig mooi toernooi geweest in alle opzichten. Fantastisch niveau ook, wil ik meteen zeggen. We hebben wel eens jaren gehad dat misschien de finale mooi was of dat er een grote naam stond. Maar dat het niveau per wedstrijd soms gewoon tegenviel. Omdat spelers moe waren. Vanaf Australië, de overgang naar indoor. Maar we hebben zoveel waanzinnige wedstrijden gezien. Met matchpoints verholpen, matchpoints tegen en dan toch winnen en dingen omdraaien. En gewoon de rallies en zoveel memorabele punten. Ja, echt een succeseditie.
Nou, punt. Nou, ik zit te denken, je hebt het over succeseditie. Ik zit op dit moment in Polen. We nemen het op maandag. Dus er kan wat ruis op de lijn zitten wat betreft internet en wat haperingen. Laten we hopen dat het meevalt straks in de opname. Ik kan me nog herinneren dat een van de eerste keren dat ik met mijn huidige vrouw naar de ABN AMRO Open ging. En daar hadden wij een finale Stepanek-Rochus van 40 minuten. Ja, als je dan even iets te laat binnenkomt, dan was het alweer over. Dat weet ik nog. Dat was wat minder succesvol. Maar deze finale tussen de Minar en Sinner. Ja, 2 sets, maar ongeveer 2 uur waanzinnig tennis.
Ja, echt heel goed. En verrassend enigszins, want jij en ik zaten allebei in Malaga te kijken naar de wedstrijd tussen Italië en Australië. Jannik tegen de Minar. Nou ja, toen hebben we elkaar meerdere keren aangekeken van dit is eigenlijk een andere planeet. Dit is een ander niveau tennis. Weet je, de ene, de Minar in dat geval, werd echt gereduceerd tot een soort beginner. Als je keek naar hoe die wedstrijd verliep. 6-3, 6-0. Dus toen dat hier ook weer het affiche werd in de finale, had ik wel zo'n beetje van, dit kan lelijk misgaan zometeen als het weer hetzelfde wordt. Maar de Minar die heeft gedurende de hele week en het hele jaar, hij is inmiddels een top 10 speler, gaat ook terugkeren in de top 10 op nummer 9, heeft hij gewoon bewezen dat hij een stap heeft gemaakt. En hij is alsmaar beter aan het worden ook. Daar heeft hij het ook over gehad, hoe belangrijke mentale aanpassingen die heeft gedaan dit jaar. Maar zeker ook wel gewoon qua tennis. Weet je. Hij slaat meer door. Dat was een beetje het kritiekpunt wat wij dan altijd hadden. Van dat je, er gebeurt heel veel. We zijn er weer aan het hollen en allerlei bewegingen en dit en dat. Maar als je dan kijkt naar wat er van zijn blad afkomt, dan valt het altijd wel mee. Nou ja, hij heeft nu wel even een tandje bijgeschroefd. Ook qua tempo.
Ja, van tevoren. Inderdaad, want toen in Malaga zeiden we al van, dit is een ideale matchup voor Sinner, weet je. De Minar kan hem helemaal geen pijn doen. Je kan gewoon dicteren, weet je. Maar die Minar speelt echt agressief nu. Agressief tennis van achteruit. En die snelle beentjes, die houdt hij natuurlijk. Dat is geweldig om te zien. En wat was het? 6-0 van tevoren al, head-to-head voor Sinner. En Sinner was wel van tevoren ook wel zo van, maar dat betekent dat Alex, hij mag Alex zeggen, met iets anders op de proppen komt. Dus ik moet scherp zijn. Ik moet bij de les blijven, want hij gaat me nu iets brengen wat hij misschien nog niet eerder heeft gebracht. En dat gebeurt ook.
Ja, en Jannik die heeft natuurlijk ook, wij mogen ook gewoon Jannik zeggen, en Alex vind ik.
Nou, jij zeker.
Hij heeft natuurlijk gezien hoe de Minor of Demon, zoals die de volksmond heet, Rublev klopte Dimitrov klopte. En dat waren toch spelers die dit jaar de smaak wel aardig te pakken hebben. Dus hij was gewaarschuwd. Gewoon, hij moest echt wel een niveau brengen. En dat deed hij ook. Een niveau dat Sinner eigenlijk aan het begin van het toernooi had. Toen een beetje kwijtraakte. Tegen Monfils bijvoorbeeld had hij een mindere wedstrijd. Daarna had hij nog een partij tegen Raonic waarin hij setpoints tegen had. Voordat Raonic opgaf ineens.
Ja.
Maar het niveau vond hij terug in de halve finale tegen Griekspoor. Daar stond hij er ineens weer. En dat trok hij door ook in de finale. En dat leek een beetje van, dit is het moment. Nu moet ik het gaan doen. Hij heeft ook meerdere keren aangegeven dat hij die wedstrijd tegen Griekspoor ontzettend belangrijk vond. Omdat het echt voor hem cruciaal was dat hij 2 jaar op rij die finale weet te halen bij zo'n toernooi. Als een soort persoonlijke uitdaging van het evenaren. Eigenlijk nog een stapje verder gaan tegen de minor. En dat heeft hij op een fantastische manier uiteindelijk gedaan. Die finale was om je vingers bij af te likken, zoals je zei. Rallies om u tegen te zeggen. De minor die countert vanaf de baseline. Hè? Het blijft wel een soort counterpuncher, maar hij verdedigt eigenlijk op de baseline. Spectaculair om te zien.
Zeker als je er zo dichtbij zit, dus aan de zijkant. En dat voetenwerk, ja, voor allebei die gasten, dat is waanzinnig. En vooral van Sinner vind ik, hij is zo in balans. Want het is toch best wel een lange spriet. Zo ziet het eruit, maar hij slijst bijna nooit. Hij zit overal achter met die dubbelhandige backhand ook. En zit zo laag. En dat is ook wat Botik zei, hè? Nadat hij verloren had in de eerste ronde. Van ja, je krijgt geen lucht van hem, geen ademruimte. En ook als je met een goede bal komt en je gaat naar het net, dan weet hij toch nog een geslagen bal te spelen. Botik begon hyperagressief, zeg maar. Hè? Op die korte rallies aanvallen, aanpakken. Maar Sinner zit zo snel erachter, die counterde alles nog.
Ja, dat klopt. En dat zag je in de finale ook weer terug. Er waren een aantal momenten waarop de minor dacht aan te vallen. En dan kreeg hij hem zo kort cross voor langs geslagen gepasseerd. Dus inderdaad, wat je zegt, hij anticipeert ook gewoon heel goed. En ik weet nog vorig jaar, toen Talon tegen Sinner speelde, weer in de halve finale. Want het was een herhaling dit jaar. Toen had hij het ook over in die persconferentie destijds. Het IQ van Sinner, het tennis-IQ. Dat echt iets is dat hij het zo goed ziet allemaal als spelletje. En dat hij altijd de juiste bal kiest om te slaan op elk moment. Hij wordt gewoon steeds beter. Het is niet anders. Hij is ook Medvedev voorbij nu op de ranking. Is nummer 3 van de wereld, zijn hoogste ranking. Ongeslagen dit jaar.
Nou, hij is toch de beste Italiaan ooit nu? Ja. De ranking, nummer 3. Maar wat je zegt, hij heeft stappen gemaakt. Want vorig jaar in die halve finale was het 7-5, 7-6 volgens mij tegen Tellen. En nu was het 6-3, 6-3. Ze hebben allebei stappen gemaakt. Want Tellen is ook niet meer de speler van vorig jaar misschien. Is ook nog wel beter.
Ja, alleen in die wedstrijd tegen Sinner, als we daar even op inzoomen, voldeed hij niet gewoon aan een paar voorwaarden om weer zo'n resultaat neer te zetten. En dat was dat hij een bepaald percentage wel moest halen met serveren en zo. En dat lukte gewoon allemaal niet. En als je dan, zeg maar, zonder die gratis punten, die Tellen gewoon vaak in zijn wedstrijden wel heeft, omdat hij zo goed serveert. Als je dat wegneemt, dan wordt het wel een lastig verhaal. En tel erbij op dat elke keer dat Tellen een breakpoint kreeg, en dat waren er aardig wat wel, hoor, tegen Sinner. Dat Sinner dan eigenlijk steeds met een ace of een winning serve op de proppen komt, dan lukt het niet. Ja?
Nee, oké, maar dat is geen mazzel. Dat is gewoon kwaliteit. En ik bedoel, Sinner dwingt jou misschien ook wel om wat meer naar die lijnen te serveren, om nog wat scherper te spelen. En als het dan net uitvalt, dat zijn ook weer dan de kwaliteiten of de verdiensten van Sinner, die waanzinnig staat te retourneren. En dat je weet, ik moet vanaf het eerste bal die geslagen wordt in de rally, moet ik erop zitten. Want anders, ja, als Sinner kan dicteren, dan ben ik weg.
Nou, hij had wel kritiek op zichzelf tellen dat hij niet goed genoeg anticipeerde, of niet echt koos, zeg maar, om de hoeken af te dekken. Op de service van Sinner. Dat hij daar iets te veel afwachtte in plaats van gewoon te gaan voor die service naar buiten om dat af te dekken. Dus dat was een kritiekpunt duidelijk voor zichzelf meteen na de wedstrijd. Maar ja, ik denk voor Tellen om 2 jaar op rij de halve finale te halen op ABN. Weet je, de laatste Nederlander die dat deed was Krajicek in de jaren 90. 2 jaar op rij de halve halen. Ja, belangrijk voor hem. Om ook te bewijzen dat hij dat kan. Want elke keer, hoe leuk hij het ook vindt, er staat toch wel ook wat druk op om dat te doen in eigen land. Daar is hij uitstekend mee omgegaan.
Nou ja, zeker. En er staat druk op, omdat alle ogen zijn op hem gericht. Maar ook buiten de baan heeft hij druk.
Ja.
He, met veel verplichtingen voor sponsors, clinics, voor toernooien, et cetera. Hij staat natuurlijk helemaal volop in de spotlight. Nou, daar weet hij toch goed mee om te gaan. Maar aan de andere kant kan je ook weer zien hoe dun dat lijntje is. Hè? 2 matchpoints op rij tegen Musetti, die een waanzinnige eerste ronde speelde eigenlijk. Kan Tellen ook die pot natuurlijk verliezen. Doet hij niet, zijn kwaliteit. Ja, en dan een geweldige wedstrijd tegen die Hurkacz. Ja, weer die tiebreaks die hij pakt. Ja, op zich, hij heeft gewoon weer een fantastisch goed toernooi gespeeld.
Ja, en wat fantastisch is volgens mij speelt hij niet eens zijn beste tennis op dit moment. Ik heb hem vorig jaar op het moment even beter zien spelen dan dat hij nu doet. Maar Hij is nu op die big points, in die tiebreaks, en op dat soort momenten is hij zo sterk. En is hij zo zeker van zijn zaak. En is het gewoon van, ik ga dit nu winnen. Zeg maar mentaal sterk op de belangrijke punten. Als straks gedurende dit jaar, of hopelijk zo snel mogelijk, hij dat gaat combineren met zijn beste tennisniveau. Dan gaan er echt leuke dingen gebeuren. Dus daar kijk ik ontzettend naar uit.
Ja. Ik ben eigenlijk wel een beetje verrast als je zegt dat je nog niet vindt dat hij op zijn beste niveau zit. Want ik vond hem echt geweldig spelen. Ik bedoel, weinig unforced errors. Goed serveerwerk.
Ja, maar ik heb hem echt beter zien spelen. Ik denk terug aan, aan zo'n wedstrijd tegen Djokovic vorig jaar in Parijs. Dat niveau. Als hij dat gaat combineren met die vastigheid op die big points nu. Nou, pas maar op.
Ja, maar goed, je weet ook dat de topspelers die zijn er op die grote momenten. Op die grote belangrijke punten. Hè? We hebben wel zo'n statistiek voorbij zien komen. Volgens mij Nadal won 54% van de punten of zo. En dan wint hij een slam.
Ja.
Hè, dat tekent maar weer dat je juist bij die belangrijke punten er moet zijn. En daar groeit dus tellen wel naartoe. Dat je niet zeg maar elk punt aan hoeft te staan. Maar op die cruciale momenten het goede doen.
Ja.
Ja, dat kenmerkt hem wel, de stap die hij gemaakt heeft. En als we dan een bruggetje kunnen maken misschien, is dat waar Botik nu nog een beetje twijfel heeft, daartussenin zit, van de grote momenten wel het punt gaan halen, toch niet een beetje voorzichtig zijn en ja, dan net aan het korte eind trekken.
Ja, ik vind het moeilijk om nu echt conclusies te trekken over waar Botik staat, gezien weet je, dat hij steeds tegen Sinner in de eerste ronde uit moet komen, nu 2 keer op rij. Dus om dit jaar... Weet je, het is nog even te vroeg om een analyse op Botik los te laten. Want je kan niet echt dat als een meetpunt nemen, weet je, die wedstrijden tegen Sinner. Hij probeerde er recht voor te gaan. Hij haalde de trekker over, gaf dan iets te veel en uiteindelijk dan toch te veel fouten. Maar hij deed wel een poging om zelf het spel op te leggen. In plaats van zo verdedigend te spelen, wat hij ook wel eens de neiging heeft. Weet je, hij verliest van Sinner, ja. Wie niet?
Nee, daar ben ik met je eens. Maar we hebben natuurlijk ook in de Davis Cup gezien... En dat waren dan mindere kwaliteit tegenstanders dan Sinner.
Maar laten we hem wat tijd geven om gewoon hopelijk helemaal fit wat ATP-toernooien gewoon te spelen. Een hele run te maken, weet je, nu in het Midden-Oosten, Doha, Dubai en dan straks Indian Wells, Miami. We gunnen hem natuurlijk een iets fatsoenlijkere loting. En dat hij dan gewoon lange tijd kan spelen wat hij graag doet. Dat is mijn mening.
Ja, dat ben ik met je eens, want hij heeft natuurlijk ook wel weinig wedstrijden gespeeld de laatste paar weken. Hè? Vanaf begin Australian Open, nou, natuurlijk tegen Sinner. Nou, dat is 1 open, duurt 2 weken, dus dan bijna niks. Nou, de Davis Cup, 2 potjes in een week. Dan een week vrij om te trainen. En dan ABN weer tegen Sinner, 1 potje. Dus hij heeft eigenlijk heel weinig wedstrijden gespeeld de laatste maand of zo.
Nou, wel dubbel, hè?
Ja, en het is ook belangrijk, zei Krajicek achteraf tegen Botik. Dat ook dit soort potjes zijn heel belangrijk voor je. Want Botik haalt de finale samen met Robin Haase. Verliezen die finale dan wel van Kohlhoff en Mektić. Van de dubbelspecialisten. Nou, dat is Robin Haase tegenwoordig trouwens ook een dubbelspecialist. Ik zat wel te denken, ja, misschien interessant voor Olympische Spelen, want iedereen heeft het maar over de Olympische Spelen achter de schermen. Wie gaat met wie en hoe ziet die combinaties eruit? En Wesley mag kiezen misschien wel als top 10 speler. En ja, Robin is natuurlijk ook nog, staat best wel hoog nog op de ranking en wat dingen van die singelaars. Dus dat vond ik eigenlijk ook nog wel interessant in die matchup.
Ja, en het grote verhaal rondom die matchup, dat was dat het Wesley's laatste wedstrijd in Rotterdam is. Dit is het laatste jaar van Kohlhoff. In een jaar waar inderdaad ook de Olympische Spelen nog een rol gaan spelen. Dus met wie gaat hij spelen is absoluut de vraag. Tellen die zal ook kunnen spelen. En dan is het de vraag, dus gaat hij samen met Wesley? Of worden dat 2 aparte koppels? Dus dat zijn allemaal vragen die nog beantwoord gaan worden de komende tijd. En de pool van spelers is Botik, Robin, Bart Stevens, je hebt Matvei, je hebt Royer. Dat zijn allemaal kandidaten die een koppel kunnen gaan vormen met Wesley of met Tellen. Ja, die finale was prachtig. Het verhaal rond. Hij wint bij zijn laatste ABN AMRO Open. Dus hij komt op die mooie winnaarsring. Het was nog een mooie afscheidsvideo. Een afscheidsceremonie. Het was prachtig op de baan allemaal gedaan. Mooie woorden van Haase en Botik ook in de prijsuitreiking. Ja, nou, ik denk, ideaal einde. Op eigen bodem. Ja, er komt natuurlijk nog Rosmalen. Dus daar kan hij zijn titel verdedigen. Want vorig jaar won hij met Skapski dan. En dan gaat hij dan nu, neem ik aan, weer spelen. Met Mektić. Dus we zijn nog niet van hem af.
Nee, en dat doen ze wel goed in Rotterdam, hè? Zo'n mooie video maken met beelden. We weten nog van Roger Federer dat hij daar nummer 1 werd. We weten nog Raymond Sluiter die zijn eerste keer afscheid daar nam. En dat er een hele mooie video kwam. En een paar jaar later daar gewoon weer stond. Maar goed, dat terzijde. Dat zou met Wesley misschien ook nog wel kunnen. Nee, het is hem gegund. Ja, prachtig. Ja, zo'n topspeler nummer 1 van de wereld geweest. En dan zou je toch zeggen, ja, die hoort die naam daar gewoon op die winnaarsring. En die staat er dan.
Zoals Sinner daar past, in het enkelspelrijtje. Zo past de naam van Kolhoff daar ook. Mekic stond er trouwens al. Had al een keer met Pavic, geloof ik, gewonnen.
Ja, in 2021.
Ja, die was een beetje eenzaam. Mekic in die finale. Omsingeld door 3 Nederlanders.
Klopte het nou dat Wesley Kolhoff de stem was van de linesman? Van uit en voetfout ja. En zo? Want dan hadden ze elke dag hadden ze een andere stem, hè, die dat had ingesproken. En nu was het Wesley zelf?
Ja, Wesley die kolde zijn lijnen en die ook die van Botik en Hazen.
En dat wisten ze niet, hè? Dan hoorden ze pas achteraf volgens mij, Robin en Botik, dat het Wesley was.
Ja, eigenlijk bizar.
Ja, ik vind het wel een grappig stuntje. Ja. Nou, dan hebben we nog even een laatste Nederlander die we even moeten bespreken. Jesper de Jong kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi in het enkelspel. Tegen Milos Raonic. Wat hebben we daar gezien voor wedstrijd?
Nou ja, een beetje verwacht, hè? Korte rallies, korte punten, weinig ritme. Serveren en retourneren, daar ging het om. En Raonic die won de wedstrijd op de manier waarop Raonic eigenlijk altijd zijn wedstrijden wint. Door op die vlakken te pieken. Ik geloof dat hij zijn eerste service van de wedstrijd zat al zo rond de 230 km per uur. Dus even inkomen zat er ook niet in bij de Canadees. En ja, goed, hij wint. En hij wint daarna nog een wedstrijd. Haalt uiteindelijk de kwartfinale. Enerzijds omdat hij, is het een goede loting, Raonic. Maar anderzijds is het niet echt een wedstrijd waarin je uiteindelijk lekker vanuit de rally kan laten zien wat je in huis hebt.
Nee, klopt. Jesper is ook zwaar teleurgesteld na afloop. Hè? Je krijgt zo weinig, je kan zo weinig. En Jesper wil natuurlijk wel rally spelers en zo. En hij had echt het gevoel dat hij een kans heeft laten liggen. Terwijl ja, Raonic is toch voormalig, want dat is het, nummer 3 van de wereld. Dus je kan er wel iets van. Maar toch heb je het gevoel dat je er veel meer uit kan halen. Terwijl hij je ook niks geeft op zijn eigen service.
Ja, het was al even terug dat die wedstrijd was. Dus ik weet niet meer precies de stand en dergelijke. Maar er was ook vooral gewoon één hele grote kans om door te breken in die wedstrijd. En toen die voorhand miste hij toen. Daar baalde hij enorm van.
Ja, dat was een breakpoint.
Als hij dat punt wint, dan kan het misschien heel anders lopen. Ja, je weet het niet.
Maar goed, voor het eerste keer op het Center Court. Prachtig. Laten we hopen dat hij volgend jaar er weer bij kan zijn. En misschien wel op eigen kracht. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. En niet te vergeten, in de ABN AMRO Open, ook het rolstoeltennistoernooi. Die hadden een hele mooie arena de hele week daar waar gespeeld wordt. En natuurlijk, Diederik Groot. Zij hield de Nederlandse eer hoog. En zij won de finale van Jiske Griffioen. Een spannende finale, 2x7-5. Dus dat was geweldige reclame voor het rolstoeltennis. En natuurlijk een prachtige winnares. En bij de mannen was het niet Hewitt, maar Hewitt. Die voor de 5e keer daar alweer de titel won. Dus dat is voor hem een hartstikke mooi resultaat. En Rotterdam schijnt hem goed te liggen. Dus dat is voor hem de mooie winnaars daar bij het rolstoeltennis. Algeheel gevoel als je terugkijkt op het toernooi?
Nou, wat ik zei, gewoon geweldig niveau. Veel goede wedstrijden. Talon die terugkomt van matchpoints tegen Musetti. Hoerkas die terugkomt van matchpoints. Dan had je nog een wedstrijd. Rublev en de Minor was echt goed. Eigenlijk alle partijen van de Minor waren gewoon spectaculair. Omdat het gewoon fantastische rallies opleverde voortdurend. Ja, misschien was het ideaal scenario geweest op voorhand om een halve finale te hebben. Dimitrov, Rublev, Sinner, Griekspoor. Nou ja, het werd dan in plaats van Rublev werd het de Minor. Ook niet verkeerd natuurlijk om dat te hebben als backup. Dus al met al is het best wel lekker uitgepakt. En op zo'n manier dat je vanaf de halve finales een situatie kende waarin elke finale scenario was oké geweest. Dat je niet echt zat van, oh, als het die maar niet wordt of die wel. Of het Griekspoor of Sinner was aan die andere kant, dat is top geweest. En ook de Minor en Dimitrov, ook prima.
En Sinner heeft wel aangetoond dat het een mooi schema kan zijn om als 2-1 open te spelen. ABN AMRO open te spelen. En dan in New Wales weer te beginnen. Dat voor de topspelers eigenlijk een hele mooie route is. En waar Krajicek nu bijvoorbeeld naar Alcaraz kan gaan om te zeggen van, hey, kijk even naar Sinner wat voor schema hij heeft gedraaid. Dat is misschien wel heel erg lekker. Dan hoef je niet meer naar Zuid-Amerika te veranderen, naar gravel en dan straks weer naar hardcourt. Hij gaat zijn best doen, toch, hè? Richard Krajicek.
Ja, dat kan ik op zich volgen wat je zegt. Alleen het punt is dat het komende jaar ontzettend lastig kan gaan worden. Want vanuit de ATP is opgelegd dat het toernooi naar voren wordt geschoven, dichter bij de Australian Open. En hoe dichter bij de Australian Open je zit, hoe minder kans je maakt op deelname van de toppers. Op deelname van die mensen die daar in Australië halve finales, finales halen. Volgens Krajicek is dat eenmalig. Dat het echt alleen om het komende jaar gaat dat gaat gebeuren. En dat het daarna nog open ligt van wat de stand van zaken is. Ze gaan ervoor lobbyen om dat uiteraard weer gewoon op week 7 te krijgen. Zoals dat nu het geval is. Ja, laten we hopen dat er in Australië dan misschien wat toppers vroeg verliezen. Die dan denken van Rotterdam is ideaal voor mij om weer op te starten. Want anders, nogmaals, ja, er zijn weinig toppers die denk ik binnen een week zich dan melden in Rotterdam naar de Australian Open.
Ja, of in ieder geval committen. Dat van tevoren natuurlijk, dat is dan lastig. Maar goed, als Carlos Alcaraz komt, zou het natuurlijk wel geweldig zijn.
Absoluut, dat is de grote wens. En we hoorden al eerder van Krajicek dat hij tot dusver niet was gekomen, omdat hij ook contractuele verplichtingen heeft in Zuid-Amerika. Dus die, als die komen te vervallen en team Alcaraz gaat nieuwe afspraken maken met toernooi, ja, dan zal Richard Krajicek daar zeker bij zijn, bij die gesprekken voor Rotterdam.
Ja, maar toch apart dat het opeens een week eerder is en dat het niet echt duidelijk is waarom dat is. Lijkt er toch dat er een nieuw evenement ergens ingesqueezed gaat worden.
Ja, we hebben het al een paar keer gezegd, hè, dat de invloed van Saudi-Arabië gewoon toeneemt en toeneemt. Achter de schermen wordt daaraan van alles gewerkt, begrijp ik. Wat het precies is op dit moment kunnen we nog niet zeggen, omdat we het gewoon ook niet weten. Maar dat er verschuivingen zijn, dat er nieuwe partijen zijn en dan vooral Saoedisch geld. Waar misschien ook dan een soort wens vanuit voortkomt dat er ook een groot evenement in Saudi-Arabië moet gaan plaatsvinden. En waar gaan ze dat dan inpassen? Nou, het is logisch om dat in het al bestaande Midden-Oostenseizoen te duwen. Met Doha en Dubai en Abu Dhabi. Dus goed, het is een beetje een drukke maand wat dat aangaat. En zeker als daar een groot evenement bij gaat komen, ja, is die ruimte gewoon nodig.
Dat lijkt me wel de meest plausibele inderdaad verklaring. Want deze week is Doha bijvoorbeeld en volgende week Dubai bij de mannen. En dat daar dan nog iets extra's tussen komt of zo, waardoor ABN misschien een weekje eerder moet. Zodat ze ruimte creëren.
We gaan het meemaken.
Ja, trouwens, het is een hele trieste week deze week.
Oh.
Echt verschrikkelijk. En niet omdat ik hier in Polen ben en ik wil straks gaan skiën en er ligt geen sneeuw, maar ja, we hebben geen enkelhandige backhand meer in de top 10.
Oh, ja.
Nou ja, sinds de invoering van de ranglijst altijd enkelhandige backhands gehad. En nu, Stefanos Tsitsipas, de laatste der Mohicanen bijna, ja. Is eruit gekukeld. En hier hebben we alleen maar van die lelijke, dubbelhandige backhands erin.
Ja, ze zijn niet allemaal even lelijk. Maar ze zijn wel allemaal lelijker dan de enkelhandige backhands. Al moet ik zeggen dat Tsitsipas dan niet de mooiste enkelhandige backhand van het, uit de ATP-geschiedenis heeft.
Nee, dat is waar, ja.
Ja, einde van een tijdperk. Al verwacht ik dat als Dimitrov op deze manier doorgaat, dat hij binnenkort weer alweer zich zou kunnen gaan melden.
Ja, staat 13.
Tsitsipas gaat ook wel weer terugkeren. Die heeft nu even een dingetje, maar die is te goed om buiten de top 10 te staan. Dus dat komt allemaal wel weer goed. Het is even een tijdelijke tragedie.
Ja, maar ik bedoel, als je zo'n Musetti van dichtbij weer ziet en die enkelhandige backhand, ja. Kijk, Sinner heeft natuurlijk ook een geweldige backhand, wat hij er allemaal mee doet, hè. Dat is fantastisch. Maar als hij dan enkelhandig, zoals Musetti hem dan langs de lijn slaat, dan dat is toch meer stilistisch. Zoals we dat woord heel vaak willen gebruiken.
Dat is gewoon kunst. Heb je veel minder het gevoel dat je naar pure sport zit te kijken, maar ook gewoon dat je naar een soort artistieke ervaring zit te beleven. Een soort dans is het dan ook.
Techniek, verfijnde techniek of zo, weet je. En timing, want het is natuurlijk een zwaai van hier tot aan de overkant. Dat is prachtig.
In de persconferentie werd het ook aangehaald. De persconferentie met, ja, na de wedstrijd van De Minor en Dimitrov. Want omdat De Minor van Dimitrov won, gebeurde dat dus. Die stijging van De Minor naar de 9e positie. En Tsitsipas die eruit valt. En hij werd bijna van moord beschuldigd in die persconferentie door de Italiaanse pers. Ja, want het werd ook wel genoemd de dood van een tijdperk of de dood van een slag. Dus het klonk echt van, jij hebt het gedaan, Alex.
Who done it? Ja, precies, ja.
Ja.
Nou ja, even een bruggetje maken van enkelhandige backhands naar iemand anders met een prachtige enkelhandige backhand, Roger Federer. Ja, dat moet jou vooral pleasen. Er komt een docu over de laatste 12 dagen van onze Roger.
Ja, nou, ik heb een aantal van die dagen meegemaakt met de Lever Cup toen. Dus ik verwacht dat gewoon volledig in beeld gebracht zou worden. Ja, weet je, er stond altijd een camera aan. Er is genoeg beeld van. Ja, ik ben benieuwd.
Ja, het komt op Amazon Prime. Rond Wimbledon wordt het uitgezonden. En het gaat er inderdaad over die laatste 12 dagen van zijn carrière, maar ook met zijn grote rivalen, zeg maar. Dus ja, dat zijn bekende namen natuurlijk. Maar ja, goed, dat wordt natuurlijk prachtig en smullen en genieten voor elke tennisliefhebber.
Zeker weten, zeker weten. Kijk er naar uit.
Ja, ander nieuws over, ja, niet echt stilistisch, maar Ernest Gulbis is met pensioen. Ik wist niet dat hij nog tenniste, maar 35 jaar. Nou ja, als iemand een lelijke techniek had.
Nou, lelijke voorhand, die voorhand. Maar die backhand was echt prachtig.
Ja, oké. Die kon er nog wel weer door, maar goed, is dubbelhandig.
Ja, die voorhand was elk jaar lelijker nog, hè. Hij probeerde van alles, maar het ging bergafwaarts.
Oh, ik krijg nu net een appje. Er wordt geprotesteerd in het centrum waar ik zit, in de stad, met tractoren. Ze hopen dat ik de stad nog uit kan.
Nou, de BBB.
Ja, het is... Je rijdt ver, de lange arm van Caroline van der Plas. Ik zit helemaal in het zuiden van Polen.
Ja, niet te onderschatten, Caroline.
Nee, zeker niet. Jessica Pegula en haar coach David Witt uit elkaar. Kwam weer als een verrassing voor David Witt. Volgens mij, toen hij met Venus Williams brak, kwam het ook als een verrassing. Dus
oh, dat ben je erop met
niet zit aankomen. Ja, precies. Maar goed, wel een x-aantal jaar samengewerkt. En dan, pots is de liefde over.
Ja, Maria Sakkari en Tom Hill zijn uit elkaar. Ik geloof 6 jaar dat ze samen hebben gewerkt. Grote hoogte gehaald.
Over de hill?
Over de hill, ja. We hebben altijd van gezegd hè, dat het voor wat zij kan. En ze is natuurlijk fysiek imposant en van alles. Maar tennis technisch dat zij toch de nummer 3 positie heeft gehaald. En die meerdere halve finales Grand Slams. Nou, dan heb je toch goed werk afgeleverd. Maar dat stopt.
Ja, al kwam dat niet altijd even lekker naar voren hè, in die breakpoint serie. Die relatie tussen hun was wel ingewikkeld soms volgens mij. Sakkari kon nogal voeteren op hem. En ik zie ze nog zitten aan tafel met de moeder erbij, geloof ik. En de moeder ging allemaal tips geven. En hij zegt, volgens mij ben ik hier de coach en ben jij gewoon de moeder. Dus het was best wel een ingewikkelde structuur, zeg maar.
Ik denk dat het wel een gewild coach is.
Serena, die zag ik in een commercial voorbij komen voor een Netflix film. Avatar, The Last Airbender. Zag geweldig uit. Tenminste, die commercial van haar op de tennisbaan. En,
ja.
Nou, niet mijn genre, maar gaaf dat ze haar daarvoor lenen. Ja, natuurlijk was het ook feest hier in Polen, want Swiatek slaat weer toe.
Groot feest om de toernooioverwinning in Doha. Ja.
En de barrière van 10.000 punten weer geslecht. Dus,
ja, niet misselijk. Ja,
op top nummer 1 van de wereld, absoluut.
Ja, ze won in Doha in de finale van Rybakina.
Maar ook Nederlands succes, want Demi Schuurs met haar Braziliaanse partner Stefanie won daar een mooie dubbelspel. Tweede keer dat ze daar de beste was. Dus dat was ook nog een mooie opsteken voor Nederland. Oké, dus dan zijn nu de mannen aan de beurt in Doha. Vooralsnog 2 Nederlanders in het schema. Tellen Griekspoor, achtergeplaatst. Neemt toch tegen qualifier. Hugo Grenier, als ik dat goed uitspreek. En Botik van der Zandschulp zit as we speak in het vliegtuig. Want die mag het opnemen tegen Gaël Monfils. In de eerste ronde daar in Doha. Dat is een 2,50 toernooi.
Nou, Tellen die zei in Rotterdam dat hij nog een beetje twijfelde over of het misschien iets te veel zou zijn.
Ja, misschien heeft hij ook het weerbericht gekeken. Anders lig je daar lekker in het zonnetje.
Ja, ze worden daar in de watten gelegd. Dus alleen al om daarheen te gaan, om daar in dat hotel misschien even een spa-kuurtje te doen na zo'n week in Rotterdam, is al de moeite waard.
Dus dat zijn massage-oliedollars.
Keurig.
Heerlijk. Nou goed, wat dat betreft zijn we daar hartstikke jaloers op. Maar ja, jij vertrekt ook over niet al te lange tijd. Jij gaat naar Dubai, die jongens achterna.
Ja, komende zondag. Dus de volgende keer dat we elkaar spreken, zit ik daar.
Ja, en dan zit ik weer in Nederland. En dan zit jij ergens anders. Moeten we het weer via een krakkemikkige Zoom doen?
Nou, in Dubai hebben ze wel wat internetleiding aangelegd hoor, inmiddels. Dat moet goed gaan.
Oh, 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 oh. Niks over mijn Poolse familie hier.
Nee, is toch de EU?
Daarom, ik ga eens kijken of ik hier weg kan en of de tractoren niet te veel hier alles blokkeren. Ik doe gewoon net alsof ik niet versta. Nou, dat doe ik ook eigenlijk niet, dus dat is ook prima. Ik kan geen ruzie maken. Nou David, dan spreken we elkaar ijs en wederdiende volgende week. Jij in de zon, ik vast en zeker in de regen in Nederland. Voor nu, iedereen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.